Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video van Holland Gold. Ik ben Paul Buitink en mijn co-host is Sven Kuipers. Onze gast vandaag, helemaal uit Houston, USA, is mijn oude kameraad, econoom en Bitcoin OG Tuur de Meester. We gaan met hem praten over zijn nieuwe rapport How to Position for the Bitcoin Boom. Of een Bitcoin positie naast een goudpositie past. Over psychedelische trips en meer. Hoi Tuur, welkom.
Hoi Paul, Sven.
Ja, welkom.
Hoe is het?
Alles goed, ja, alles goed.
En je hebt weer een fantastisch rapport uitgebracht, How to Position for the Bitcoin Boom. Daar gaan we het uitgebreid over hebben vandaag en ook over wat zingeving en inzichten die je hebt vergaard door een psychedelische trip. Maar laten we eerst even voor de kijkers van dit kanaal die Bitcoin de afgelopen jaren niet hebben gevolgd en jou niet hebben gevolgd, even kort terugblikken. Want wij kennen elkaar sinds 2010. Ik heb het nog even nagekeken, maar toen was het eerste contact tussen ons. En uiteindelijk mondde dat uit in een podcast die we samen deden. De eerste Nederlandstalige Bitcoin podcast in 2013 en 14. De week van Bitcoin. Toen kon je nog Bitcoin kopen voor €100. En toen hadden we een paar honderd kijkers die dan onze wekelijkse analyses beluisterden. Maar ja, uiteindelijk ben je naar de VS gegaan en ben je Element Research gestart. En heb je meerdere interessante rapporten geschreven. Ook de Bitcoin Reformation, kan ik me herinneren, was erg goed. En nu heb je dus How to Position for the Bitcoin Boom. Maar vertel wat over jouw recente Ibogaine trip, als ik het zo goed uitspreek, waardoor je eigenlijk weer op het pad van schrijven bent terechtgekomen en focus hebt gekregen. Ik denk dat het voor veel luisteraars best interessant is om daar eens wat over te horen.
Ja, ik weet niet wat ik erover kan zeggen als we maar een paar minuten hebben, maar de context voor mij is dat ik enorme slapeloosheid had voor 4-5 jaar. Ik kon geen boek meer uitlezen, ik vergat mensen hun namen, soms zat ik op een panel, op een conferentie en verloor ik mijn draad. Dan had ik opeens een soort van blackout voor een minuut of zo en ik probeerde van alles. Ik heb van alles geprobeerd om het beter te maken. En dus een van de dingen die uiteindelijk waar ik op geland ben, wat totaal niet de gewoonte is voor dit soort zaken. Ik bedoel, meestal doen mensen veel mildere behandelingen. En ik had ook wel de optie om mildere dingen te doen. Maar dit was inderdaad een behandeling die ik deed in Mexico. En het is nogal spectaculair uitgedraaid. Ik ben ik heb mezelf uitgeschreven uit de kliniek terwijl de trip nog gaande was. Ik heb mijn telefoon kunnen gebruiken en mensen ge-emailed en weet ik veel. Dus het was buiten het boekje, zeg maar. Maar al bij al zijn de resultaten heel positief geweest.
Ja, want je voelt dan nu meer energie en meer. Je kan beter slapen en je beter focussen dan, denk ik?
Ja, het is niet zomaar een switch, maar het is toch echt een grote katalyst geweest om een aantal veranderingen te kunnen maken in mijn leven die dan op zich, ja, inderdaad, tot veel, veel betere slaap hebben geleid. Ja.
Ja, dat is grappig, want 10 jaar geleden toen wij die podcast startten, rond die tijd, nadat we de eerste paar afleveringen hadden opgenomen, toen heb ik toevallig ook een dergelijke ervaring gehad die heel erg leek op wat jij beschreef in toen je bij What Bitcoin dit zat met Pieter McCormack, waarbij je er uitgebreid op in ben gegaan. Dus ik raad onze luisteraars ook aan om die podcast terug te luisteren, om precies te begrijpen wat je toen voelde. Maar ik heb dat 10 jaar geleden met een LSD-trip ook meegemaakt. 24 uur lang. En wat ook helemaal verkeerd ging met paranoïde gevoelens. Waar je uiteindelijk ook wel heel veel van leert en aan hebt. Maar de parallel, toen ik jou zo hoorde, denk ik, ja, dat is grappig. Dat toen wij net begonnen 10 jaar geleden, had ik eenzelfde soort ervaring. Fijn dat het bij jou heeft geleid tot tot inzichten en uiteindelijk ook een soort van hernieuwde Tuur die weer volop mooie dingen aan het opschrijven is.
Ja, ik wil nog zeggen gewoon dat Bitcoin natuurlijk ook op zich mind expanding is. Of het vergt je een brede mindset om het allemaal te overwegen.
Ja, een mooi bruggetje inderdaad. Je rapport, kun je kort vertellen wat je daarin beschrijft, wat je verwacht de komende tijd als het om Bitcoin gaat?
Ja, ik heb het geschreven omdat ik... Dat was zo toen dat Bitcoin iets van $18,000 was. Echt zo tegen de bodem van deze bear market ben ik beginnen schrijven. En het kwam vanuit een soort van frustratie die ik wel vaker heb tijdens de bear market. Dat er zoveel apathie is en mensen beginnen overal redenen te zien waarom Bitcoin nog veel lager kan. En ook voor mezelf begon ik weer wat... Je voelt je gewoon ongemakkelijk. Als je er niet hard over nadenkt, dan heb je uiteindelijk iets van... Ja, is er misschien niet iets van aan? Of wat? En dus daarom ben ik dan beginnen schrijven om voor mezelf zo de belangrijkste tegenargumenten te beantwoorden, zeg maar. En dan ook te kijken naar wat zijn nu de wind in the sails voor Bitcoin. Ja, en uiteindelijk, mijn conclusie was dat er zijn een paar zaken die nog zouden kunnen gebeuren, die mogelijk tot lagere prijzen kunnen leiden. Bijvoorbeeld een groot exchange die bankroet gaat, een Binance of zo. Maar de redenen waarom Bitcoin omhoog kan zijn gewoon overweldigend veel groter. Een van de belangrijkste is natuurlijk dat Bitcoin is een eindige asset class, is bij definitie schaars. En er zijn minder en minder bitcoins beschikbaar, omdat het smart money, de diamond hands, zeg maar, mensen die echt hodlers zijn, die hebben meer en meer bitcoin vergaard tijdens deze bear market. Ze hebben die gekocht van mensen die meer een soort van speculatieve mindset hadden. En dus het slimme geld is echt zichtbaar nu aan het kopen. En daarom dat ik ook de titel gekozen heb, How to Position for the Bitcoin Boom. Omdat ik denk dat er een nieuwe bull market zit aan te komen. Bitcoin wordt institutioneel op een nieuwe manier aanvaard. Veel meer instituties gaan nu in Bitcoin. Het onderscheid tussen Bitcoin en crypto wordt veel en veel duidelijker. Wat goed is voor Bitcoin. Een beetje het onderscheid tussen het digitale goud en dan de fool's gold aan de andere kant. Natuurlijk global macro, daar kunnen we misschien ook over hebben. De wereldeconomie is stilaan heel veel kleerscheuren aan het vertonen. En de vraag is nu meer en meer van wat is nog een veilige haven voor je portefeuille? Nu dat obligaties en vastgoed en allemaal onder vuur liggen.
Ja, want wij kennen elkaar natuurlijk uit de goudtijd nog. Allebei waren we hardcore goldbugs. Toen zijn we allebei, en jij nog eerder dan ik, richting Bitcoin gegaan. Ik ben uiteindelijk ook goud weer gaan omarmen. Ik vind het allebei interessant om in de portefeuille te hebben. Ik zie goud als geopolitiek en als een soort van hedge tegen doomsday. Waar je ook best somber van kan worden. En Bitcoin geeft juist weer ook energie om naar nieuwe systemen te kijken. Jij was volgens mij op een gegeven moment echt gewoon vol op Bitcoin gericht. Heb jij nog steeds ook wel iets met goud of heb je dat helemaal achter je gelaten?
Ja, goud is minder volatiel, dus het is gewoon een mooie aanvulling voor een portefeuille, vind ik. Het heeft ook andere karakteristieken. Het mooie is dat het inderdaad schaars is. Dat het natuurlijk 6000 jaar traditie heeft als een geld en een behoud van waarden, dat soort dingen. Dus voor mij was het altijd, het is al van 10 jaar geleden, het doel om uiteindelijk te kunnen aandelen te kopen op de echte bodem. Maar dat is vrij een grote, een big hairy goal. Omdat wanneer aandelen op de bodem zitten, is meestal wanneer de crisis het allergrootste is, wanneer de overheid failliet gaat, zeg maar, wanneer het geld devalueert, et cetera, et cetera. Dus dan is de vraag van, hoe kan je je waarde behouden tot dat moment aankomt? En dus daarom ben ik altijd op zoek gaan naar assets die laag risico hebben op faillissement, waarbij dus geen derde partij echt hoeft te vertrouwen, of zeker geen overheid. Assets die heel liquide zijn, die je altijd ook op zondag kan kopen en verkopen wereldwijd, en assets die echt meetbaar schaars zijn. En dus daarom kwam ik oorspronkelijk bij goud aan en uiteindelijk dan ook bij Bitcoin.
Ja, ik vind het wel grappig dat je dat zegt, want dat was een van de vragen die ik aan jou wilde stellen. Is, kijk, een van de risico's die ik voor Bitcoin zie in de toekomst, en dat is eigenlijk niet eens zozeer een probleem van Bitcoin zelf, maar wel het feit dat de mensheid het gaat gebruiken, Wat is denk je het risico op het feit dat mensen toch weer op een bepaalde manier fractioneel gaat bankieren met bitcoins? Dat bijvoorbeeld een bank bitcoins gaat aanhalen voor mensen, maar ze toch gaat uitlenen, waardoor we toch weer meer neppe bitcoins, om het zo te zeggen, in omloop gaan krijgen. Denk jij dat doordat bitcoin uiteindelijk zelf onelastisch is, dat wel heel snel weer uitgereinigd wordt? Of zie je dat ook misschien als een valkuil dat de mensen in de toekomst dat toch weer gaat proberen?
Ja, dat zal van de klanten afhangen. Omdat Bitcoin is bijzonder, is echt heel speciaal in de zin dat het extreem transparant is. Je kan het heel makkelijk auditen, je kan heel makkelijk zien of wat iemand zegt, of dat het ook echt waar is. En natuurlijk als de klanten dat niet eisen van hun Bitcoinbank, dat die transparantie bestaat, dat er audits komen, dat er proof of reserves heet dat dan, dat die gebeuren, dan kunnen we inderdaad fractioneel reservebankieren zien in de Bitcoinwereld. En waarschijnlijk bestaat dat ook vandaag. Als je kijkt naar die crypto exchanges, er zijn er een aantal waar ik zelf niet vertrouw dat ze alle Bitcoins hebben die ze zeggen dat ze hebben. En natuurlijk hetzelfde met de ETF. Als we dan een ETF krijgen en er worden Bitcoins in bewaard, als we geen duidelijke op de blockchain transparantie zien, dan kan het inderdaad dat je meerdere claims hebt op dezelfde asset. En het is een verhaal die we natuurlijk kennen vanuit de goudwereld ook, waarbij dat alleen een fysiek bezoek aan de kluis, waarbij je dan de bars gaat testen en tellen, naar de serienummers gaat kijken, alleen dat soort dingen kan eventueel fractioneel reservebankieren uitsluiten. Dus het is iets waar we allemaal mee te grappelen hebben. En het is daarom dat educatie zo belangrijk is, dat je aan mensen laat zien en dat je hen echt toont dat transparantie mogelijk is en belangrijk is.
Ja, het is grappig. Want ik had van de week nog gezeten met Lex Hoogduin in een video. Die komt zondag online. Dat is een oud centrale bankier natuurlijk. En die zegt dat de mensheid altijd tussen twee regimes in zit. Van het is een te elastisch monetair systeem. En dan wil men weer een meer inelastisch systeem. En dan op een gegeven moment wordt dat te inelastisch. En dan gaan ze weer liquiditeiten creëren. Omdat er nou eenmaal behoefte aan is. Ook bij ondernemers om liquiditeiten te krijgen, te lenen. En dan gaat het systeem weer te elastisch worden. En wordt dat weer te ver. En zo balanceerde de mensheid in al die jaren altijd tussen te elastisch en te inelastisch in. En nu is er duidelijk behoefte aan een meer inelastisch systeem zoals Bitcoin, omdat het te gek is geworden in het huidige financiële systeem. Alleen dan zeggen de critici van ja, maar Bitcoin is misschien wel te inelastisch. Want als straks we in een Bitcoin-wereld leven en we hebben prijsdeflatie, omdat er nou eenmaal technologische vooruitgang is en worden steeds productiever, is er dan nog wel een incentive voor iemand met Bitcoin om dat uit te lenen? Dat is vaak de belangrijkste kritiek die ik dan vaak krijg op hard geld. Is het is te inelastisch, waardoor je deflatie krijgt en iemand geen incentive heeft om uit te lenen, omdat je dan net zo goed op je Bitcoin kan blijven zitten, want dat wordt ieder jaar meer waard. En dus is er geen prikkel om te lenen. Hoe pareer jij dat argument?
Ja, je kan het op verschillende manieren doen. Je kan het theoretisch pareren, je kan kijken naar de geschiedenis. Een van de periodes waar je naar kan kijken is de 19e eeuw. In de VS natuurlijk was een enorme groei, ook in Europa, alhoewel dat er wat meer conflicten waren en zo. Maar een enorme groei, ondanks dat er echt hard geld was. En als je dan kijkt naar hoe de mensen leenden, dat was niet zozeer via de banken dan. Maar dat gebeurde vaak via levensverzekeringen. Dus mensen hadden bijna iedereen had een levensverzekering. En als je dan wilde een huis kopen, dan ging je lenen tegen je polis. En die polis was ook echt hard geld. En dus dat was ook echt een belangrijk deel van mensen hun bezit. Ze investeerden niet zozeer in vastgoed. Dat werd meer gezien als als gewoon een gebruiksmiddel of een business, echt voor heel gespecialiseerde mensen die het runnen als een business. En dus ja, historisch zie je gewoon dat er echt geen probleem is met lenen. Ik ben zelf niet zo overtuigd van het argument van ja, we hebben periodes waarin we nu eenmaal meer liquiditeit nodig hebben. Er is geen limiet aan hoe laag een onderneming zou willen dat de interest voet valt. Obviously, natuurlijk is er geen limiet aan hoe. Ze willen natuurlijk allemaal nul interest. Maar de vraag is, wil je andere mensen, wil je spaarders hun spaargeld ondermijnen en gebruiken, rechtstreeks gebruiken, om dan uit te lenen aan die ondernemers? En dat is denk ik gewoon fout en dat leidt tot allerhande crisissen. En dat moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon een duidelijk onderscheid maken tussen spaargeld, die gewoon bewaard wordt, en dan aan de andere kant de bank als een intermediaire lener, waarbij dat mensen inderdaad zeggen van, jij mag nu mijn geld hebben voor 5 jaar. Ik, op geen enkel moment zal ik het terugvragen. En dan na 5 jaar, hopelijk, krijg ik het terug met interest. Dus dat onderscheid is volledig verloren gegaan. En dus daarom dat we nu zo in de problemen zitten.
Maar even als advocaat van de duivel, ik zou dan natuurlijk kunnen zeggen, nou, stel je hebt een groeiende wereldbevolking, dan is het ook handig als de geldteveelheid meegroeit. Want als jij een beetje prijsstabiliteit najaagt, maar je wereldbevolking groeit en je geldteveelheid die blijft even groot, dan krijg je natuurlijk de deflatie. En dat willen we niet, omdat we willen dat het gelijk blijft. Dus
wat is er verkeerd met deflatie? Ik bedoel, in die 19e
eeuw, zeggen. Ik zou dat zelf niet vinden, maar dat is natuurlijk wel een tegenpunt wat je vaak hoort. Als je deflatie hebt, dan gaan dus mensen niet meer uitlenen. Dus als je dat niet zou willen, dan zou je wel kunnen zeggen, nou, dan is een geldteveelheid die meegroeit met in ieder geval bijvoorbeeld de groeiende wereldbevolking of de wereldeconomie, dat zou dan beter zijn dan een vaste geldteveelheid. Of ben je dat er niet mee eens?
Nee, volledig niet mee eens. Nee, volledig niet. Ik bedoel, het, als je meer mensen op de wereld hebt, dat betekent niet automatisch dat het kapitaal in de wereld vermeerdert. Er komen niet magischerwijs nieuwe generatoren en elektriciteitscentrales en auto's. Als er een nieuw persoon geboren wordt, verandert dat niets aan het kapitaal die beschikbaar is in de wereld, behalve dan als je die nieuwe persoon als een deel van het kapitaal ziet. Maar dus dat betekent dat als je meer geldbiljetten creëert, dat je daarom het kapitaal niet vermeerdert. Je zou wel kunnen willen dat dat gebeurt, automatisch, dat zou heel mooi zijn, maar dat magie kan nu eenmaal niet. En dus het enige wat je kan doen is dat kapitaal verplaatsen van de ene persoon naar de andere persoon. En volgens mij is de reden waarom dat we een gaandeweg de voorbije decennia een verarming van de samenleving hebben gehad. We hebben natuurlijk technologische vooruitgang gehad, maar als je dan kijkt naar effectief hoeveel spaargeld mensen beschikbaar hebben, hoe hard mensen moeten werken om een soort van basis welvaartsniveau te hebben, dat is allemaal hard gestegen. En volgens mij is dat omdat inflatie meer en meer mensen hun spaarvermogen heeft ondermijnd. Ten voordele dan van grote banken, financiële bedrijven en een aantal sectoren zoals de vastgoedsector, die heel veel goedkoop geld geleend heeft en dan een soort van, ja, zeg maar, gokspelletjes gespeeld heeft daarmee. Want niet, don't blame the player, blame the game. Bedoel, dat betekent niet dat die mensen kwaadaardig zijn of zo, maar hoe het spel georganiseerd is gewoon heel erg nadelig voor simpele spaarders en mensen die een gewone job hebben.
Ja, ik volg ook jouw lijn, Tuur. Wat ik vaak ook zeg is, in zo'n situatie van hard geld en prijsdeflatie, lichte prijsdeflatie, zal ook uiteindelijk veel van die improductieve speculatie zal wegvallen. En de lat wordt gewoon wat hoger gelegd, waardoor je minder kunstmatige groei hebt, maar meer goede groei op basis van investeringen die sens maken. Ja, ik denk alleen wel dat voordat we daar komen, dan zit je natuurlijk nog in een hyper-bitcoinization fase mogelijk. In die fase adviseer ik mensen niet in bitcoin te lenen. Want als je dat na een paar jaar moet terugbetalen, dan heb je wel een probleem.
Absoluut. Nee, absoluut.
Ja, ik ben het ook mee eens hoor. Ik denk dat de wereld zoveel beter had kunnen zijn als we een lichte deflatie hadden gehad. Dan was heel veel meer van die rijkdom bij de gewone mensen, de gewone spaarder terechtgekomen, in plaats bij inderdaad de aandelen en de vastgoedmarkt, waar vooral al hele rijke mensen hun geld in hebben zitten.
Ja, en je moet er ook rekening mee houden als we dan, hoe komt het dat jullie en ikzelf, dat wij de minderheid zijn en dat dit soort meningen enkel meestal op het internet te vinden zijn en zo. Dat is omdat de spreekbuizen van economisch denken, by and large, grotendeels mensen zijn die in de bankwereld werken, mensen zijn die in de overheid werken. En die zullen het point of view voorstellen van de schuldenaren. Mensen die heel veel schuld hebben. De overheid heeft de grootste schulden, banken hebben de grootste schulden. Dus zij zullen natuurlijk een verhaal vertellen die in de kaart speelt van de schuldenaren. En dat betekent natuurlijk een voorstander zijn van inflatie. En een tegenstander of sceptisch zijn over het idee dat mensen nu eenmaal willen sparen. Dat is misschien wel hebberigheid of zo.
Ja. En je hebt het in je rapport ook over dat je een soort van consolidatiefase, een accumulatiefase verwacht de komende tijd, waarin de prijs wat zal fluctueren tussen de $22,000 en de $42,000. Nou, momenteel zitten we rond de $30,000. En uiteindelijk daarna in die fase gaan we weer een multi-year bullmarkt in, waarbij je prijzen van boven de $120,000 verwacht. Natuurlijk super lastig om te zeggen, maar wanneer verwacht je dat die multi-jaar bullmarkt ongeveer gaat starten? En wat is de trigger die daarvoor gaat zorgen?
Ja, het is inderdaad moeilijk om te zeggen, omdat het is zo'n beetje van, ja, we zitten allemaal in het theater en we kunnen inderdaad van op ons neutraal gezichtspunt kunnen we zien dat een aantal deuren gesloten zijn, niet open kunnen, dat de Bitcoin deur wel open staat. En we beginnen een beetje rook te ruiken. Er is ergens iets fout aan het gaan achter de coulissen. Maar om daar inderdaad te voorspellen, wanneer precies gaan mensen vluchten naar Bitcoin en naar goud en dat soort zaken, is vrij moeilijk. Maar een van de zaken waar je wel naar kan kijken natuurlijk, is de rentevoeten op overheidsobligaties. Omdat dat is niet alleen een crisismeter, dat is... het is gewoon een van de allergrootste zeepbellen in de wereld, al jaren en jaren lang, de overheidsobligatiezeepbel. En het enige wat overheden kunnen doen, is meer geld printen. Want ze zullen waarschijnlijk zichzelf niet laten failliet gaan, de meeste overheden toch niet. De overheden die de macht hebben om geld te printen, zullen geld printen. En dus als die rentevoeten hard gaan stijgen, bijvoorbeeld in de VS, zullen de uitgaven voor de rentebetalingen alleen binnenkort boven de $1 biljoen gaan, dus $1 trillion. En dat de enige manier om dat te betalen is gewoon om veel meer obligaties uit te geven, veel meer stimulus te doen. En dus dat betekent dat je inflatie krijgt. En om het terug naar Bitcoin te brengen, wat we historisch gezien hebben, is dat Bitcoin met heel weinig zaken in de wereld gecorreleerd is. Maar wat het wel mee gecorreleerd is, is de M2 money supply van de VS. Dus als je kijkt naar de rauwe geldhoeveelheid, als die vermeerdert, dus als we een groot stimuluspakket krijgen, zelfs voordat de inflatie nog te zien is in de supermarkt of weet ik veel wat, dan zie je vaak een grote rally in Bitcoin. Dus daarom dat ik denk dat het wel vroeger zou zijn dan veel mensen denken, dat we een grote rally krijgen in Bitcoin. Het zou later dit jaar kunnen zijn, het zou in de eerste helft van volgend jaar kunnen zijn, dat we echt die break boven 41.000 zien. Als ik er geld op zou moeten zetten, zou ik zeggen voor het einde van het jaar gaan we boven de 41. Maar als er een dip komt in de markten en als ik eerst nog een sell-off krijg, dan zou het eerder tegen de volgende zomer zijn of zo.
Ja, want in de beleggingswereld noemen ze dat volgens mij ook wel de Goldilocks-zone. Eigenlijk het moment waarop rentes worden verlaagd, eventueel QE wordt gedaan. Maar zoals je zelf zegt, die geldverruiming nog niet zich doorvertaalt in een CPI-cijfer. Maar historisch is het volgens mij ook wel zo, ik weet niet of je het met me eens bent, dat vaak juist op het moment dat centrale banken stoppen met renteverhoging of zelfs renteverlagingen gaan doorvoeren, dat zijn vaak juist de momenten waarop dan een eventuele recessie of een crash in de markt vaak volgt. Dus zou dat niet dan juist nog ergens dit jaar kunnen gebeuren? Of ben je daar niet mee eens?
Ja, maar ik denk alleen dat op een gegeven moment zullen... Wat gebeurt? Het traditionele verhaal was, als de markten dalen, de aandelenmarkten dalen, dan gaat het geld naar de veilige haven en dat is obligaties. Maar het geld zit al in de korte termijn obligaties en het geld is al aan het wegvluchten uit de lange termijn obligaties en die vlucht zal waarschijnlijk blijven duren. En zal misschien nog versterken bij een sell-off in de markten. Dus de dynamiek die we, de oude dynamiek die we kennen, en dan ook het 60-40 portefeuille waar mensen zo bekend mee waren, dat is eigenlijk helemaal dood. Maar de markt moet het nog beseffen. En de vraag is, bij de volgende... Zelfs in 2008, initieel hadden we een sell-off van goud, maar heel vlug kwam het terug, omdat mensen verwachten dat er geld geprint ging worden. Inderdaad, er was een grote bail-out en goud deed het enorm goed in de komende 3 jaar. Dus ik zou zeggen, ja, yeah, bring it on. Laat er maar een grote crash komen. Het zal alleen maar wind in de zeilen zijn voor Bitcoin. Er komt een enorme stimulus. Binnenkort hebben we het over biljoenen stimulus in plaats van miljarden.
Ja, nee, dat denk ik ook hoor. Dat in een eerste eventuele crash, tijd paniek, mensen dat Bitcoin toch meezag, maar dat hij daarna heel snel terugkrabbelt en dat mensen inderdaad de toekomstige geldpunten zien aankomen.
De mensen die heel veel schulden hebben, zeg maar, mensen die met veel leverage spelen, die global macro fondsen hebben en zo, die zitten niet zo heel hard in Bitcoin op dat moment. Dus ik kan wel een beetje sell-off hebben. Maar nu is het vooral het conservatieve, slimme geld die in Bitcoin is. En dus als we dan een sell-off krijgen, denk ik niet dat we... Daarom dat ik dat niveau van 22.000... Ik denk niet dat we daar nog naar onder gaan. Ik denk niet dat we daar nog onder gaan. Vooral ook omdat bijvoorbeeld... Zelfs in Tether, bedoel... Ze hebben nu weer... hoeveel was het? $300 miljoen aan Bitcoin gekocht. Gewoon in dit kwartaal, bedoel... Ze printen zoveel geld, bij wijze van spreken. Ik denk niet dat ze echt geld printen. Dus het Bitcoin-ecosysteem... heeft meer en meer mensen die op regelmatige basis meer Bitcoin kopen. En dus dat gekoppeld aan een gefixeerde supply van 21 miljoen zorgt ervoor dat je op een gegeven moment alleen nog Bitcoins kan kopen aan veel hogere prijzen.
Ja, wij merken het bij onze klanten ook. Dat heb ik ook met jou besproken nog, Tuur, bij CryptoCast. Maar wij zijn natuurlijk een edelmetaalbedrijf. Alleen we hebben veel klanten die ook wel een bepaalde interesse hebben in Bitcoin. En we zien met name bij de wat vermogendere klanten dat je nu ook een focus ziet op Bitcoin accumuleren. Omdat die prijzen die nog steeds ver verwijderd zijn van de vorige top. Dus daar zien we de laatste tijd echt wel een duidelijke trend.
Misschien op een gegeven moment kunnen jullie ook de fysieke bitcoins gaan aanbieden aan mensen. Want die zijn wel cool. Die hebben wel verzamelwaarde. De hele oude zijn natuurlijk Casasius coins. Maar er zijn ook een aantal andere geweest. En ze hebben ook verzamelwaarde bovenop de onderliggende bitcoin. En er zijn er ook een aantal die dan in zilver geslaan zijn of in goud geslaan
zijn. Die verkopen de zilveren bitcoin.
Ja, die hebben we al,
Cool.
Ja.
Hey, en over, je ziet in je rapport praat je ook over nazistaten die Bitcoin adopteren. We hebben natuurlijk El Salvador gehad. In de goudwereld wordt heel erg uitgekeken naar BRICS, die misschien met een goudgedekte te munt komen. Soms is het ook wel een beetje wensdenken, zowel bij Goldbugs als Bitcoiners, als het gaat om welk land nu weer of goud of bitcoin gaat accepteren. Maar zie je daar nog bepaalde ontwikkelingen de komende jaren ten aanzien van landen of grote instituten die er iets mee gaan doen met bitcoin?
Wel, op korte termijn is er niet zoveel. Ik bedoel, Bukele was wel echt een soort van maverick, een soort van speciaal ongewoon persoon in de wereld van wereldleiders. Maar als we nieuwe verkiezingen krijgen en er worden nieuwe leiders gekozen, dan denk ik daar kunnen we wel een aantal mensen zien die potten zullen breken en die waarschijnlijk ook vaak op een Bitcoin-platform zullen naar de verkiezingen trekken. Zoals Milei bijvoorbeeld in Argentinië, die wil Argentinië terug op de dollarstandaard zetten en die wil ook Bitcoin legaliseren en zo. Maar die mensen moeten eerst verkozen worden. Dus de vraag is van, is de wereld daar al klaar voor? Of zullen we eerst nog moeten een diepere crisis zien voordat dan in een aantal landen nieuwe mensen verkozen worden? En dan inderdaad kunnen we zien Bitcoin standaard enzovoort. En op kortere termijn, als we dan een rally krijgen, dan denk ik wel dat landen die gewoon goedkope energie hebben, en Amerikaanse staten ook, die goedkope energie hebben, dat die wel zullen beseffen van, dit is een echte bron van tewerkstelling en dit is echt iets waar we iets goed kunnen betekenen voor onze kiezers, zeg maar. Dus dat we wel wat vriendelijker houding kunnen zien tegenover Bitcoin mining dan.
Ja. En je beschrijft diverse risico's in het rapport. Wat is jouw grootste risico in jouw ogen? Ten aanzien van Bitcoin om adoptie en ontwikkeling?
En op korte termijn gewoon een grote exchange die failliet gaat, zoals een Binance. Wat natuurlijk op de lange termijn goed is. Ik bedoel, als je de creative destruction, dus Schumpeter heeft het daar wel over, denk ik. Het idee dat dus slechte bedrijven, die moeten gewoon failliet gaan. Want als je ze in leven houdt, dan krijg je een soort verziekte economie. En voor zover dat er fraude wordt gepleegd, moeten die bedrijven gewoon failliet gaan, moeten ze weggaan. En dan gaat er meer marktaandeel naar de goede bedrijven. Maar dan op iets langere termijn denk ik dat toch een soort van government crackdown, een soort van dat een aantal landen zullen proberen om Bitcoin te verbieden. Ik denk niet dat dat echt zal lukken, omdat het zo makkelijk is om Bitcoin privé te bewaren. Maar ik denk wel dat ze het zullen proberen in een aantal plaatsen. En dus dat dat een beetje een thema kan worden, dat Bitcoin opeens politiek wordt. Zowel in de positieve zin dat we Bitcoin-kandidaten hebben, pro-Bitcoin, en dan ook een beleid krijgen van scapegoat, hoe heet het in het Nederlands?
Ja, zondebok.
De zondebok, inderdaad. Bitcoin wordt dan aangewezen als de reden van global warming en de reden waarom dat we inflatie hebben. En ik denk dat we dat ook zullen zien.
Dus over global warming gesproken, ik vond het wel grappig dat je dat zei, want daar wilde ik je nog wat over vragen. Heb jij ook onlangs gezien dat KPMG, die heeft een rapport uitgebracht waarin zij de ESG-waarde van Bitcoin eigenlijk opnieuw beoordelen? Ik kan dat zelf eigenlijk niet loszien van het feit dat BlackRock ook zelf een ETF voor Bitcoin in het leven wil gaan roepen, want BlackRock is toch eigenlijk wel degene die serieus is begonnen met ESG en dat op een gegeven moment ook een andere is gaan toebedelen, om maar zo te zeggen. Zie je daar een correlatie tussen en denk je dat dat nog een groot thema gaat worden voor de adoptie van Bitcoin deze cyclus?
Ja, absoluut. Absoluut. Het is een beetje zoals we zagen in Nederland, in Duitsland, in 500 jaar geleden, waarbij dat dus de Bijbel, voor lange tijd was er één interpretatie van de Bijbel. Dat is een beetje de ESG-idee, van het is allemaal gelinkt aan een heel particuliere ideologie, zeg maar, en dan opeens beginnen de economische tijden te veranderen en dan krijg je opeens een andere interpretatie van diezelfde doctrine, van diezelfde tekst. Ja, en dus inderdaad, zoals BlackRock zegt, het is bijna het equivalent van een koning die zich bekeert tot het protestantisme en dan opeens krijg je intellectuelen en krijg je een aantal nieuwe interpretaties van de lokale doctrines. Dus ja, ik denk dat significant is, dat belangrijk is en dat het begin is van een trend.
Mooi. Wat grappig, ik zat even te kijken, maar toen wij vroeger de week van Bitcoin deden, deden we het ook altijd gewoon netjes een half uur. Mm-hmm. En nu, 10 jaar later, laten we die goede traditie in ere houden. Nice. Maar, en uiteraard aan jou nog het laatste woord, Tuur. Wat wil je nog de kijker meegeven? Wat is het allerbelangrijkste wat jou betreft nu voor een kijker, met name een kijker die misschien niet zo geïnteresseerd is nog in Bitcoin? Waar moet hij mee naar huis gaan straks na dit gesprek?
Ik zou zeggen, een van de belangrijkste dingen is om je proberen los te koppelen van het soort van paniekerige, casino-achtige, headline-gedreven, van de sfeer die we nu hebben, waarbij dat TikTok-video's, waarbij dat alles zo heel snel gebeurt en je vaak kan worden afgeleid van wat er eigenlijk echt toe doet. En daarom zou ik zeggen van neem eens een boek vast en een boek die niet geschreven is in de voorbije 5 jaar of 10 jaar, maar een boek die misschien gewoon over de basics gaat. Er zijn een aantal fantastische boekjes geschreven over economie bijvoorbeeld. Ik denk maar aan Bastia, Rothbard, we hebben Economics in One Lesson, Hazlitt, denk ik. Een aantal zijn ook vertaald naar Nederlands. Ik heb zelf een klein boekje vertaald naar Nederlands, jaren geleden. Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Door Murray Rothbard. Echt, ik kan het uitlezen in een uur of twee, denk ik. Dus dat gaat echt over de basics. En als je dat snapt en dan maak je een lange wandeling in het bos en dan denk je van ja, ik ga een aantal beslissingen nemen die mezelf en mijn familie mogelijk kunnen beschermen in de toekomst. Ik denk dat de belangrijke zaken zijn. Eerder dan alles perfect juist krijgen, begin gewoon met iets klein, koop een klein beetje bitcoin, gewoon om er eens naar te kijken, of koop wat goud. Dip je tenen in het water en probeer gewoon over de big picture na te denken. En dan komt het wel goed. Een van de andere dingen ook, die ik denk veel mensen doen helemaal niks, omdat ze bang zijn van een soort van catastrofeverhaal. Ze denken van, als ik meestap in dit verhaal van inflatie en weet ik veel, dan ben ik zo'n doemdenker en dan denken mensen dat ik denk dat de wereld eindigt. En dat is helemaal niet het geval. Kijk bijvoorbeeld naar Argentinië. Ik bedoel, het leven gaat helemaal gewoon door. Ze hebben daar hele hoge inflatie en je kan naar Argentinië gaan en een fantastische tijd beleven. En dus het zal hetzelfde zijn als we in Europa een crisis krijgen en het geld gaat stuk. Dat is niet het einde. Ik bedoel, dat soort crisissen duurt van 1 à 2 jaar. Mensen passen zich aan. We hebben het gezien met corona. Mensen passen zich gewoon aan. Dus dat is een aantal, weet ik veel, overpeinzingen die ik mensen zou meegeven.
Ja, een paar goede levenslessen. Ja. Nee, super, Tuur. En richting de kijker, bedankt voor het kijken. Vind je het nou leuk om dit soort dingen ook het echt te zien? Dit soort gesprekken, ga dan nog naar ons event 20 oktober in Ede. Kijk op hollandgold.nl/evenement2023. Mocht je in de Benelux zijn, Tuur, laat even weten, want dan ben je uiteraard welkom. En dan krijg je een kaartje van me.
Cool, lijkt me leuk. Ja, en in het algemeen, ik heb ook altijd heel veel gehad aan evenementen in persoon. Als je echt ergens naartoe gaat, opeens wordt het allemaal veel echter. Kan je aan mensen vragen stellen, voel je minder alleen. Daar heb ik ook altijd echt veel aan gehad.
Ja, absoluut. Nou, ik spreek ook bij Bitcoin in Amsterdam in oktober. Wellicht zie ik je daar nog. Dat heb je vorig jaar natuurlijk nog gezien. En anders graag nog een andere keer, Tuur.
Ja, ik ben nog aan het puzzelen. Het zou kunnen dat ik een dag of twee kan komen, maar ik ben nog niet zeker. Ik zou heel graag gaan. Het is echt een super goede conferentie, Bitcoin Amsterdam, ja.
Ja, nou vet. En iedereen kan jou natuurlijk volgen op Twitter. Daar deel je elke dag je overpeinzingen. En nou ja, super dat je hier vandaag wilde zijn, Tuur. En dat ga je goed, jongen.
Ja, en het gratis rapport is op adamantresearch.com. A-D-A-M-A-N-T, research.com. Dat is helemaal gratis, 20 pagina's. En er is ook een onderdeel over hoe Bitcoin te kopen, wat voor strategie dat je kan gebruiken. En er is ook een onderdeel over hoe je Bitcoin kan bewaren. Daar heb ik het ook over. Dus die idee is echt om alle basics te coveren.
Heel praktisch, ja. En ja. Madelon Vos heeft een Nederlandse vertaling gemaakt, toch?
Ja, inderdaad.
Ja, nou, we zetten het in de show notes. Dan kan iedereen het downloaden. En we kijken uit naar je volgende rapport, hè, Tuur?
Awesome, dank.
Oké. Okay.